Wat wou ik zeggen?
Eén spreker gaat de mist in. Twee mediatrainers gaan in opname. Kooijmans en Kooi in een potje falen en stralen. Roeland Kooijmans van Fokstok Media en Machteld Kooi, het geheime wapen van Hilversum, zetten sprekers in de spotlights.
Nou, daar zitten we weer.
Zitten we weer, Roeland, meneer Kooijmans.
En ik verheug me altijd enorm op de fragmenten die jij meegenomen hebt. En daar moest ik ook aan denken van tevoren. Deels weet ik ongeveer wel in welke hoek je het gaat zoeken. Maar ik ben altijd nieuwsgierig naar wat jij er onverwacht ingooit in ons gesprek.
Ja. Ja, het is ook echt leuk als ik een training geef en ik vraag na afloop aan iemand: heb jij wel eens iets meegemaakt tijdens het spreken? Iets wat echt misging of wat impact maakte en zou je me dat willen vertellen? Nou, en zo is mij dit verhaal verteld. Zullen we het gewoon patsboom nu al erin gooien?
Goed.
Komt-ie.
Het is alweer 12 jaar geleden. Ik was in de Brabanthallen. Ik was daar uitgenodigd om te spreken voor een vrij groot publiek. Over een specifiek onderwerp waar ik jarenlang onderzoek naar had gedaan. En helaas was ook in het panel meneer De Haan aangeschoven. En meneer De Haan was een man die 2 keer zo oud was als ik, die iets van het onderwerp meende te weten. En het vooral heel fijn vond om allemaal vragen te stellen en te zeggen dat mijn onderzoek niet klopte. Op het ergste moment, na mijn eigen verhaal, stond ik daar met een rood hoofd. Ik voelde me heel boos en miskend. En was ik vooral aan het reageren op alle onzin die meneer De Haan aan het uitroepen was. Ik voelde me erg onrustig. En ik merkte ook dat het publiek eigenlijk niet meer snapte wie nou wat vond en wie er gelijk had. Ik heb het overleefd. De voorzitter vatte het samen dat we hebben meneer die en die en we meneer De Haan. En dat zijn 2 verschillende kanten van hetzelfde verhaal. Hartstikke interessant. De belangrijkste les die ik heb geleerd is dat ik veel beter mijn eigen verhaal moet voorbereiden. En bedacht moet zijn op onverwachte vragen. En die ook echt serieus rustig kan beantwoorden.
Volgens mij zitten we allebei te popelen om hier wat over te zeggen. Nee, maar dit is wel een mooi verhaal, omdat het, ik denk dat het ook herkenbaar is. Ja. Ook de emotie die er dus is, die irritatie.
Maar niet alleen tijdens, maar ook vooraf. Ja. Voordat ik ga spreken, vind ik het ook al heel spannend van wat voor een weerstand zal ik krijgen. Dus het kan ook een angst vooraf zijn. Het kan ook dat je er helemaal niet mee bezig bent, zoals deze spreker. En opeens gebeurt dat. En krijg je tegenwind van iemand waar je het niet van verwacht.
Ja, en dan?
Ja, en dan hoor ik hem nu ook nog zeggen van die meneer De Haan, die was ouder dan ik. Hij voelde zich jong, kennelijk. Het kan ook de andere kant op, dat jij heel jong, of dat jij al wat ouder bent, maar dat er iemand die net komt kijken iets gaat roepen en dat je je beledigd voelt daardoor. Ja. Hoe het ook zij, je krijgt opeens tegenwind en wat doe je dan?
Ja, een stoorzender.
Ja.
Nou, bij mij riep het meteen 2 dingen op. Het is op zich heel begrijpelijk dat je door gedrag van andere mensen soms geïrriteerd kan zijn. Dat je boos kan zijn van je apropos. Dat kan allemaal natuurlijk. De vraag is alleen, wat levert het op als je dat toelaat? Nou, dan merk je, wat ik vaak merk, is dat voor een zaal, voor luisteraars, die zien irritatie en boosheid en kunnen dat niet helemaal plaatsen. Dat gedrag wordt heel manifest voor ze. Daar gaan ze de hele tijd aan zitten kijken en ze verliezen de inhoud een beetje uit het oog. Terwijl je eigenlijk wilde dat ze naar die inhoud luisterden. En het is goed om je dat van tevoren te realiseren, dat zo'n optreden, dat het zaak is om je te proberen te blijven concentreren op wat jij wil zeggen en hoe je dat wil zeggen. En dat je dan niet te veel dat moet laten afleiden door andere mensen. En dat klinkt natuurlijk heel makkelijk. Maar het is denk ik wel de enige kant waar je op kan. Want zodra je in een ruzie terechtkomt op tv, het advies is ook altijd niet boos worden.
Ja.
Omdat je het niet begrijpt als kijker.
Ja, blijf vriendelijk.
Ja.
En je zegt, ja, dat klinkt natuurlijk heel makkelijk. Maar het is te doen als je het weet om te buigen. Ik gebruik in mijn trainingen altijd de ombuigtechniek, dat je een beetje meeveert met wat de ander zegt. Door bijvoorbeeld te zeggen, ik hoor wat u zegt. Eigenlijk is het zus of zo. Ja. En dan vooral uit te leggen wat jij wil stellen en bij je verhaal te blijven. En dat hoor ik de spreker ook zeggen. Ik ga me nu ook veel beter voorbereiden.
Ja.
Het heeft met voorbereiding te maken.
Ja.
Dat je genadeloos moet weten, ja, maar dit wil ik zeggen.
Ja, Precies. En dan ook al is die meneer ouder dan ik, dit is mijn verhaal. Ja. Daar sta ik voor.
Ja.
Maar dat ombuigen is mooi inderdaad. Dat je dus niet botst met iemand, maar dat je een klein stukje oploopt en dan je eigen verhaal...
Ja. In mijn trainingen doen wij altijd de Gordon oefening. En dat is zo leuk. Dan gaan we een talkshow naspelen. En ik zorg altijd dat er een talkshow host is. Dat ben ik meestal zelf. En ik stel vragen. En de gast moet zijn antwoorden oefenen. Moet dus goed weten wat hij wil zeggen. Maar dan opeens komt er een stoorzender. En dit is dan nog een derde persoon in die training. En die neemt de rol van Gordon of wie dan ook. Maar hij staat een beetje voor das Volks en Fiende. En die gaat er dwars doorheen. Nou, ik geloof daar helemaal niks van. En mijn schoonmoeder die heeft dit ook helemaal niet. Weet je wel, zo van die tegenstand waarvan je denkt, oh, wat moet ik hiermee? Moet ik hier serieus op ingaan of niet? En dat is heel goed om te oefenen. Want dan zie je genadeloos, die camera blijft op jou staan, zie je genadeloos hoe jij daar met je mimiek op reageert. Precies. Maar ook dat je boos wordt of dat je vol ongeloof dat wil weggooien. Terwijl het mooiste werkt als je een beetje meeveert. Van, nou, ik kan me voorstellen dat je schoonmoeder daarmee zit. Wat ik heel graag wil is... puntje, puntje, puntje.
Ja.
Terwijl ik dit zeg, denk ik, ik weet niet of Gordon wel een schoonmoeder heeft. Had hij niet problemen om een nieuwe... Ja, ik weet niet hoe dat momenteel nou weer is. Maar in ieder geval, het gaat om het idee meeveren en ombuigen. Al moet ik wel zeggen, dit is wel iets waar wij ook om gelaakt worden, uitgelachen worden. Want mensen zeggen ook altijd van ja, maar jullie trainen politici en je leert mensen liegen. Hmm. En dat ombuigen heeft ook wel iets van, ik geef dus geen antwoord op de vraag. Maar zo bedoel ik hem niet. Ik bedoel vooral, ik hoor wat je zegt, ik veer met je mee. Ik geef je een heel klein beetje gelijk. Ik vind het fijn dat meneer De Haan zich ook verdiept heeft in deze materie.
Ja, ik kijk er anders tegenaan.
Maar ik kijk er anders tegenaan.
Ja, precies, het heeft dus te maken, niet zozeer met liegen, maar waar geef je voorrang aan? Geef je voorrang aan waar jij gloedvol over kan vertellen, waar jij jaren aan gewerkt hebt, hè, daar is onderzoek lang aan gewerkt. Geef je daar voorrang aan? Of laat je je lokken in een discussie die voor de buitenstaander niet interessant is, maar waar jij in je ingezogen voelt worden.
Maar misschien is het wel interessant voor de buitenstaander. Is een discussie, is natuurlijk heerlijke tv of op een forum, een paneldiscussie. Ja, hoe meer het botst, hoe leuker. Ik snap dat iedereen dat wil, maar de vraag is het in jouw belang om te veel emotie erin te gooien?
Ja, dat denk ik ook. En het is leuk om te zien dat in ieder geval de kijker ook heel erg naar, die niet alleen op inhoud let, maar ook naar gedrag kijkt. En op het moment dat je irritatie laat zien, wordt dat voor een kijker iets interessants om naar te gaan kijken. En voor je het weet, heeft hij eigenlijk niet meer zo door wat je aan het vertellen bent, maar ziet jouw bezweten voorhoofd, je geïrriteerde blik.
Ja.
En dat speelt een rol. Dus als je dat niet wil, inderdaad, blijf bij je eigen zaken.
Ja. Nou, we hebben op televisie een fantastische meneer De Haan gezien. En die ga ik je nu even laten horen, Roland. Ik ben benieuwd of jij dit dan ook live had gezien.
Nou ja, kijk, ten eerste, ik heb superveel respect voor corona in eerste instantie.
Ja, Famke Louise, die hashtag, ik doe niet meer mee, moest zij gaan verdedigen en vertellen wat de jeugd met die hashtag beoogde. En voor ze het wist zat ze aan tafel en heeft een verschrikkelijk media optreden gegeven. Je hoorde nu in dit fragment ook nog dat ze een briefje aan het openen was waar haar mening op stond en die heeft ze deels voorgelezen. En het is natuurlijk heel sneu dat zij daar dan zo zit en dat aan de andere kant Diederik Gommers zit, arts intensieve zorg van het Erasmus.
Met alles van.
En die denkt, wat heb ik hier nu tegenover me zitten? En weet deze nitwit nou opeens hoe het zit? En zal zij een beetje onze coronamaatregelen gaan tegenspreken? Maar het is fenomenaal hoe hij daarmee omging. Hoe hij niet zich liet verleiden tot boosheid, tot ongeloof, tot wat is dit nou? Het is wel belangrijk wat we moeten doen. Nee, hij ging heel fijn meeveren. Kijk.
Maar je helpt ons door te zeggen met je volgers, luister eens, ik wil iets bespreekbaar maken omdat we bang zijn voor wat er gebeurt nu en of er voldoende aandacht. Dat is je gelukt, maar iedereen moet zich aan de regels houden.
Ja.
Ja, en hij heeft haar uitgenodigd voor een gesprek. En in dat gesprek bleek dat ze mooi samen konden optrekken. En samen zijn ze het land in gegaan, bij wijze van spreken, om iedereen mee te krijgen. Ja. Dus hij heeft op een prachtige manier, denk ik, de weerstand in de discussie meegekregen, ja. Zijn kant op.
Ja, maar hij zat niet alleen aan tafel, er was nog iemand bij. Ik las ook wel kritiek erop.
Asscher was groot.
Dat ze eigenlijk alle verstandige mannen aan die tafel en vrouwen,
ja,
haar het juiste pad op wezen, dat het ook iets kleinerends kan hebben. Dat is natuurlijk ook een risico, maar het mooiste is dat als dat één op één gebeurt.
Ja.
Zij staat voor het ene, hij voor, ja, het andere, maar hij...
Sowieso vind ik dat zij zich veel beter had moeten voorbereiden.
Ja, dat is ongelooflijk.
Want er kwam zoveel onzekerheid op, ja, tafel. Ja. En het zou veel fijner geweest zijn als zij dat even echt heel stevig had geoefend met een trainingsacteur die, ja, haar weerstand had gegeven. Je moet je wel voorbereiden. Ja,
wat vind jij van redacties die zo iemand uitnodigen? Want die weten dat ze een slecht verhaal heeft, dat ze slecht voorbereid is, niet goed uit de woorden komt en ze wordt toch...
Nou,
op tv,
die
op
weten dat zij een slecht verhaal heeft, dat weet ik niet. Zij stond voor die hashtag, zij heeft hem gepost, zij heeft heel veel volgers. Ik denk dat zij haar gebeld hebben en gedacht hebben, dat verhaal is best goed. Maar ik weet ook dat bij deze talkshows de redactie vaak ook oefent. En misschien heeft de redacteur of redactrice 's middags wel daar in Amsterdam, daarboven op zolder, daar zitten oefenen met Famke Louise. Mm-hmm. Maar dat is dan kennelijk
weinig resultaat gehad, nee, ja, precies. Ja.
Misschien is ze daar heel zenuwachtig van geworden. Ja. Maar dit is wel misschien, dit weten we niet.
Maar goed, Gommers blijft rustig.
Ja.
En ook vanuit de overtuiging. Kijk, als je vindt, ik heb het gelijk aan mijn zijde. Dus ik hoef me daar ook geen zorgen over te maken. Het enige wat ik moet doen is de ander op een rustige manier laten zien dat het een belangrijk verhaal is wat ik te vertellen heb.
Ja.
Dus ook dat is vertrouwen wat je in de voorbereiding moet zien te hebben in je eigen verhaal.
Ja.
En daar niet onzeker over voelen.
En de wet van Vroeger toepassen.
Wat is de wet van Vroeger?
Nou, dat is de wet van René Vroeger.
Ja.
Ik ga jou een tekst geven, Roeland, en jij moet hem afmaken.
Ja.
Een eigen huis, een plek onder de zon en altijd iemand in de buurt die ik onderhouden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker...
simpelweg gelukkig was.
Precies, en dat is de wet van Vroeger. Want ieder normaal mens die deze tekst schrijft, die zou schrijven, toch wou ik dat ik net iets vaker minder ongelukkig was.
Huh.
Dat is het eerste wat er uit je mond komt. Tenminste, zo zou ik de tekst bedenken. Maar ik denk dat iemand hem gezegd heeft, nee, minder ongelukkig.
Nee, vrolijk, ja.
Doe het simpelweg gelukkig. Oftewel, focus op wat je wel wil en focus niet op wat je niet wil.
Nee, dat is
en dat is, ja, wat Gommers ook deed. Die focuste op, ja, wat hij wel wilde.
Dat kunnen we wel.
En dat is onze spreker in het voorbeeld met zijn meneer De Haan. Focus vooral op wat je wel wil zeggen.
Ja.
En ga niet mee in wat je niet wil. Ja. En dan overleef je.
Ja. Mag ik ook een voorbeeld aandragen?
Ja.
Want ik zat daarover na te denken. Over die irritatie en boosheid. Als je s'avonds naar tv kijkt, je komt heel interessante momenten tegen. En dit is een fragment wat ik een aantal jaren geleden tegenkwam toen die iSafe-zaak speelde. Weet je, ja, nog die iSafe-bank?
Ja, in IJsland. Ja.
In IJsland. En nou, heel veel beleggers in Engeland en Nederland raakten hun geld kwijt. En op een gegeven moment was er een wet, zou er aangenomen dat IJsland dat terug zou betalen. Maar wat deed de president? Grimson, die liet dat over aan een referendum onder het volk. En tot grote woede van Jerry Paxman, de BBC-interviewer, waar iedereen altijd doodsbang voor was, ja, omdat die man er stevig ingaat.
En zijn vragen constant herhaalt.
Ja, en echt heel vervelend kan zijn.
Ja.
En hij heeft een straalverbinding zo met president Grimson vanuit IJsland. En Paxman, die is echt... Die staat klaar om onderuit te halen. Die zegt, we gaan naar IJsland. Een land wat niet meer inwoners heeft dan Wigan in Engeland of zo. Echt een landje van niks. Zo begint hij dat interview eigenlijk al. Dus meteen een steek, ja, onder de gordel. En die president, die heeft besloten dat hij zich niet laat intimideren door Paxman. Ook niet boos worden, maar zich volledig concentreren op wat hij wel wil zeggen. En ik weet niet of het bruikbaar is, maar... Als we een stukje zouden luisteren,
ja,
misschien kunnen we ook een perfect stukje daar aan die luisteraars laten horen.
Mr. President, the lesson that many people are drawing from all of this is quite simple. Don't trust an Icelander.
Well, you have to trust the democratic process. You see, in France, in the Netherlands, in Ireland, in many European Union countries, referendums are a normal part of the democratic process. I know in Britain you don't really have an experience of trusting the people with a referendum, but all over Europe there are countries that trust the people with a referendum. Yeah, and what I decided was simply to follow an honoured European tradition of allowing the people to make the final decision.
And what about the other part of the democratic tradition, that people elect a government and governments make agreements in good faith, and they are not to be set aside high-handedly by some president somewhere?
Well, the difference between the British and the Icelandic constitution is that in Britain the parliament is sovereign. In Iceland it is the nation and the will of the people which is sovereign. And within the European Union you've had the Maastricht treaties, the Lisbon treaties, which are much more complicated than the treaty between Iceland and Britain and the UK being put to a referendum.
Wow, don't trust an Icelander. Ja. De felle vraag is de weerstandsvraag.
Ja.
En wat je dan ziet is wel dat de president zijn stem wat harder maakt. Hè. Hij verheft zijn stem wat. Maar hij komt wel heel erg to the point.
Hij gaat naar zijn eigen verhaal toe. Hij zegt, het gaat om het democratische principe dat je de bevolking laat beslissen. Dat is zijn strong point. Dat heeft hij van tevoren bepaald. En hij laat zich niet de kaas van het brood eten. Daar wil hij naartoe.
En dat is wel gaaf dat hij niet laat zien, ik ben beledigd en wat een onzin. Maar dat hij juist fel wordt en energie krijgt. En dat is nou precies wat ik zo belangrijk vind om je goed te realiseren. Dat als je in een interview veel tegenwind krijgt, ofwel van de opponent, maar het kan ook gewoon van de interviewer zijn die je heel felle vragen gaat stellen. Wees niet bang en voel je niet in een hoek gedrukt, maar weet dat jij met tegenwind echt harder je best gaat doen en beter uit de verf zal komen als je tenminste energie blijft geven.
Precies
wat deze, wat dit voorbeeld laat zien.
Ja. En wat helpt denk ik ook is te realiseren dat die Jeremy Paxman, dat is zijn rol ook.
Ja.
Dus die interviewer heeft ook als taak om er stevig in te gaan, om het onderste uit de kant te halen. Daar moet je je niet onrustig van worden. Dus die acceptatie dat een interviewer dat nou eenmaal in zijn pakket heeft, dat helpt ook. Ja. Blijf jij nou maar bij je eigen verhaal.
Ja. Het is een spel en je moet je regels kennen. Ja. Je moet dat spel durven spelen.
Ja.
Speel het maar.
Ja.
Ga er vol in en geniet er een beetje van.
Een potje falen en stralen verschijnt 2 wekelijks. Reageer, abonneer, zij luisteren ook graag naar jou.